Welkom bij de 36e aflevering van onze Research at Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u steeds samen met een van onze sprekers mee om een doorkijkje te maken naar ons nationale congres van 11 maart op het Cola College in Nijkerk. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research at podcast. Mijn gast van vandaag is lector vernieuwend onderwijs en Saxion University of Applied Sciences. Hij begon zijn carrière als leerkracht basisonderwijs, studeerde onderwijskunde en promoveerde op onderzoek naar effectiviteit van Dalton-onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel verricht hij samen met zijn zelfbenoemd buitengewoon talentvolle kenniskring onderzoek naar de vernieuwingsscholen en vernieuwende onderwijsthema's zoals teamgericht onderwijs. Hij is liefhebber van doorwrocht betekenisvol onderwijs en gruwelt van onderwijsonzin. Op 11 maart maakt hij zijn debuut op onze Research at Sprekerspodia. Welkom, Sijmen van der Zee. Beste Sijmen, debutant op ons aanstaande congres op 11 maart. Was jij al bekend met Research at voordat ik jou benaderde?
Ja. Het is ook best wel lastig om het te missen als je op LinkedIn zit of op internet bent of in de onderwijswereld zit. Maar een van mijn collega's heeft bij het vorige congres ook al een presentatie gedaan. Ja. Dus ik had al het nodige gehoord en al het nodige gezien en de nodige mensen die promotie maken. Dus ik was redelijk bekend met jullie.
Ah, leuk. Op 11 maart sta jij met een hele pakkende titel op ons podium. Daarover later meer, een tweede blokje. Eerst wat actualiteit vanuit onze zuiderburen, onlangs in de krant stond, in de krant De Morgen. Die hadden een groot onderzoek gedaan ten aanzien van de kwaliteit van de lerarenopleidingen in Vlaanderen. En kwamen daar eigenlijk wel tot schrikbarende verschillen ten eerste in de verschillende opleidingen. Maar ook gewoon in algemeen idee dat met name de vakdidactiek, als het gaat om Nederlands en om rekenen wiskunde, enorm onder druk staat in die lerarenopleidingen. Ja. Hoe kijk jij daaraan tegenaan in het Nederlandse, in de Nederlandse context?
Ja, ik was het onderzoekje eventjes aan het bekijken en toen zag ik van, ja, ze hebben gekeken naar het aantal studiepunten dat wordt besteed aan vakdidactiek. Mm-hmm. Maar daar hebben ze gekeken naar de vakken, echte leereenheden, die gericht zijn op vakdidactiek. Waardoor de andere hogescholen die wat minder punten daaraan besteden ook zeggen, ja, maar wij hebben het in andere onderdelen, hebben wij dat geïntegreerd. Dus het zit elders, zit het in geïntegreerde modules en in het werkplek leren zit die vakdidactiek, zit het wel. Dus op zich heb je met zo'n onderzoek nog niet echt grip op de zaak. Mm-hmm. Dus je weet eigenlijk in kwantitatieve zin nog niet zo heel goed van, ja, hoeveel tijd en aandacht wordt er nu echt aan besteed. Maar het andere, het zorgelijkere punt, wat ik ook in Nederlandse lerarenopleiding een zorgwekkend punt vindt, is je weet ook niet wat de kwaliteit is van de tijd die je daaraan besteedt. Want je kan heel veel tijd besteden aan hele zinloze dingen. Mm-hmm. Dus je kan heel veel didactiek aanbrengen wat niet effectieve didactiek is, wat niet werkzame didactiek is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse lerarenopleiding, ja, daar hebben we best veel tijd en ruimte hebben voor onderwijskunde. Maar als er dan een onderzoekje wordt gedaan naar welke effectieve leerstrategieën komen daar nu in terug, dan zie je dat een van de belangrijkste leerstrategieën eigenlijk niet in die boeken voorkomt. Waardoor je denkt, ja, maar waar zijn we dan al die tijd en aandacht aan het besteden? Mm-hmm. En als je dan, en dit is op basis van gevoel, ik weet niet of dit ook blijkt uit onderzoek, dan zie je wel weer dat we ook wel bezig zijn nog steeds met leerstijlen en nog steeds met leerpyramides, waarvan je denkt, ja, maar misschien hadden we daar niet zoveel tijd aan moeten besteden.
Nou is er in Nederland best wel al een tijdje ook wat te doen ten aanzien van de kwaliteit, hè, van lerarenopleidingen. Ja. En af en toe ook wel de kloof die er ervaren wordt vanuit startende docenten. Dat ze af en toe het idee hebben in de school echt in het diepe gegooid te worden. Ja. Dat er veel aandacht is binnen de opleiding voor zaken die eigenlijk om je te redden in die praktijk, ja, wellicht niet zo ter zake doen. Hoe gaan jullie om op Saxion met het vaststellen van zo'n curriculum voor die 4 jaar in die PABO-opleiding? Wat is dat voor een proces? Hoe kom je tot dat 4 jaar curriculum?
Ja, het startpunt is natuurlijk, en dat geldt voor onderwijs in het algemeen, is het vraagstuk van ja, waartoe nu eigenlijk die opleiding? Waartoe zijn we eigenlijk op aarde? Wat doen die mensen hier allemaal en wat moeten we met ze? Dus dan komt het neer op wat is je beeld van de soort ideale leerkracht. En dat klinkt heel afgezaagd, maar je moet toch gezamenlijk de discussie daarover aangaan. Van,
beroepsbeeld.
Ja, een soort beroepsbeeld. Je moet een gezamenlijk, als opleiding moet je een gezamenlijk beroepsbeeld hebben. Hier staan wij voor. Mm-hmm. Ik vind bij een beroepsbeeld moet ook een krachtig beroepsbeeld zijn. Dus het moet stevig onderbouwd zijn. Je moet er ook echt voor staan. Dus als jij het leest, moet je met mij de discussie daarover kunnen aangaan. En moet ik ook kunnen zeggen, we kiezen hiervoor omdat. En dit is onze opvatting over het leraarschap. Ook in het licht van onze opvatting over onderwijs. Mm-hmm. En wanneer je die opvatting één keer hebt, dan heb je dus eigenlijk bepaald van, dit is onze streefrichting. Dat is een streefrichting die je nooit gaat behalen. Dat is veel te ambitieus. Ja. En wij hebben echt het beeld van de leraar dat het ook iemand is met zoveel kennis en kunde, rijkdom, zo gevormd en kritisch, weldenkend, onderzoekend, et cetera, et cetera. Maar je kan wel terug gaan redeneren. Oké, als dit is waar ze naartoe moeten, gewoon simpelweg het oude idee van wat is dan de beginsituatie van onze studenten? Wat zijn dan de stapjes om er naartoe te komen? En hoe richten we dan het curriculum in? En dus dan kom je uit in curriculumlijnen, kom je dan en dan kom je uiteindelijk bij curriculuminhouden kom je dan terecht. En zo bouw je een curriculum. Bouw je op.
Ja, kijk, en nou, jullie hebben, geloof einde 2022, zag ik in ieder geval bij jou het beroepsbeeld vanuit Saxion voorbij komen. Ik moet zeggen dat ik dat met plezier gelezen heb. 13 pagina's waarin je eigenlijk als Saxion neerzet van oké, wat je net al zei, van dit is onze in de ideale wereld onze ideale leraar, het ideale leraarschap. Bestaat zoiets ook voor alle verschillende lerarenopleiders die opleiden tot leraar primair onderwijs samen? Of zit iedereen hier zijn eigen wiel uit te vinden?
Ja, je hebt natuurlijk wel een soort met, we hebben op algemeen niveau afgesproken van wat moet je aan het eind van zo'n pabo hebben behaald. Ja. Dus we hebben de bekwaamheidseisen, daar werkt iedereen, werkt daar naartoe. En we hebben wel in algemene zin, hebben we natuurlijk ook wel gedefinieerd, vakinhoud doet ertoe, vakdidactiek doet ertoe. Dus dat soort dingen, dat hebben we allemaal wel omschreven en dat zit dus ook in die bekwaamheidseisen. Maar waar je het relatieve gewicht neerlegt in je opleiding, waar het accent komt te liggen, waar je echt waarde aan hecht, daar kunnen hele grote onderlinge verschillen tussen zitten.
En zijn die er in Nederland dus ook, die hele grote onderlinge verschillen?
Vanuit mijn perceptie, maar dit is dus een van de grote manco's. We hebben veel te weinig onderzoek naar wat gebeurt er nu daadwerkelijk op die lerarenopleidingen. Dus het is soms dan lees ik op LinkedIn, en dit is dan van zo'n stel mopperende mannetjes die zeggen, oh, het is alleen maar reflecteren. En dan zegt iemand anders, ja, alleen maar reflecteren. Yeah. En dan iemand anders, ja, ik moet ook. Dus iedereen gaat reflecteren. En als je dan vraagt, zou iemand even het recente onderzoek kunnen opsturen waaruit blijkt dat die studenten allemaal reflecteren? Yeah. Nou, dan dat is gewoon heel vervelend, want dat is er gewoon niet. Nee. Dus dan valt het leuke napraten, naapen en napapegaai, dat valt dan weg in één keer. Dus we weten gewoon veel te weinig wat er nu echt speelt. We hebben echt maar op een aantal terreinen, weten we bijvoorbeeld van die effectieve leerstrategieën, daar is wat onderzoek naar gedaan. En ten aanzien van leesbevordering. Ja. Daar hebben ze ook naar gevraagd, hebben ze aan lerarenopleiders gevraagd, vind je dat ze voldoende competent zijn aan het eind van de 4 jaar om leesbevordering in het basisonderwijs, om daaraan leesbevordering te doen? Nou, dan zeggen leraaropleiders, nee, we vinden niet dat ze competent genoeg zijn.
Die 4 jaren die we er eigenlijk voor hebben gereserveerd, hè, om op te leiden tot leerkracht. En dan neem ik ook even mijn eigen ervaring daarin mee. De PABO die ik zelf heb gedaan. En ook hoe je uiteindelijk met zo'n diploma aan de slag ging. En wat je daarna eigenlijk nog allemaal geleerd hebt. Is die 4 jaar genoeg om echt een goede leraar te kunnen worden?
Ja, er zijn grote individuele verschillen zijn er natuurlijk tussen studenten. Dus de een heeft daar veel meer tijd voor nodig om het in de vingers te krijgen dan dat de ander dat heeft. De ander heeft het eerder, sommige studenten hebben het eerder in hun hoofd, dat ze het heel goed begrijpen. Dat ze precies weten hoe het technisch allemaal zou moeten werken, hoe je dat in de klas zou moeten doen. Maar die lopen er in de praktijk tegenaan dat het gewoon kinderen zijn die ook gewoon mening hebben, een wil hebben en die soms niet altijd doen wat jij wil. Ja. En hoe je daar ad hoc op moet reageren. Dus daar zitten heel veel onderlinge verschillen tussen. Maar als je simpelweg kijkt naar de enorme complexiteit van het beroep. Ja. Dus als we het echt gewoon gaan kijken naar hoe complex een taak is als het differentiëren. Het kundig differentiëren of samenwerkend leren of zelfsturing bevorderen. Als we dat uiteenrafelen in technieken. En het is niet alleen techniek, want het gaat dan ook nog om gevoel voor hoe je die technieken toepast op dat moment in jouw klas met de kinderen die je hebt, met de opdracht of de taak en het vak wat je dan onderwijst.
Ja, enorm contextafhankelijk.
Ja, dus het is enorm contextafhankelijk. Dus alleen al als je zou afgaan, stel je voor je bent van mening van nee, het lerarenberoep bestaat alleen uit toepassen van technieken. Alleen dan al heb je zo'n enorme complexiteit. Ja, daar kan je wel 20 jaar over doen om al die dingen goed in de vingers te krijgen. Dus 4 jaar is nooit voldoende daarvoor. En in die 4 jaar hebben we het niet eens alleen over dingen in de vingers krijgen en dingen de technieken begrijpen. Maar gaat het er ook om van, het zijn ook jonkies die binnenkomen. Dus die moeten ook als persoon nog groeien. En ze moeten een visie ontwikkelen. En ze moet, dus je wil heel veel in die 4 jaar. En volgens mij moeten we dat veel langer doortrekken. Ook kijken hoe je mensen beter kunt. Dus misschien niet meteen alle verantwoordelijkheid geven. Dus meer naar dat soort modellen toe.
Ja, de Vlaming Dirk van Damme, voormalig voorman ook bij de OECD. Ten aanzien van dat stuk in de Morgen. Ging ook juist daarop in. Hoe ontzettend vol dat bordje is geworden. Ook van de leraar ten aanzien van verschillende competenties die erbij komen kijken. Ja. En hij zegt ook, een leraar moet sinds enkele jaren zoveel meer zijn dan louter een instructeur. Ook een opvoeder bijvoorbeeld. En dat het ook vaak dan ten koste gaat van een bepaalde basis die we wel graag terug willen zien in die scholen. Ja. Daar speelt nu ook een beetje het idee van, goh, moeten we die opleidingen niet anders gaan bezien? En daar komt het 3-3-2-programma om de hoek kijken in Vlaanderen, waarbij je 3 jaar opgeleid wordt buiten de school. Dus gewoon op de opleiding, wel met praktijkstages. Daarna 3 jaar in de school nog verder wordt opgeleid, terwijl je wel al een baan hebt en ook een salaris. Ja. Maar om daar nog een extra bodem te leggen. En na die 3 jaar ook nog een 2-jarige master eraan te verbinden. Ik ben zelf ook in Finland geweest eind vorig jaar... waar overal een universitaire educatieve master verplicht is en waarbij studenten de eerste 3 jaar in de studie niet eens een school binnenkomen, niet eens een praktijkstage lopen om eerst een bepaalde basis te leggen. Ja. Wordt het niet tijd dat we in Nederland ook even grondig gaan kijken, ook vanwege wat je zelf al zei, ook soms de wildgroei aan verschillen. Ja. Merel van Vroonhoven die had laatst opgesomd in dat rapportage over de aanpak lerarentekort, dat er geloof ik wel 300 of 400 plus routes zijn naar het leraarschap in Nederland. Wordt het niet tijd dat we daar wat meer lijn in gaan trekken en dat wat beter doordacht gaan doen met elkaar?
Ja, ik vind dat we daar heel goed over na moeten gaan denken. En tegelijkertijd, we hebben al die en sowieso ook in het licht van de grote complexe problemen van het lerarentekort. Ja. Dus op het moment dat we niet gaan nadenken over hoe gaan we die opleidingen, hoe gaan we dat toeleiden naar dat beroep nu inrichten en hoe gaan we dat beroep aantrekkelijk maken en wat vraagt dat dan van onze opleiding? Ja, dan zullen we toch ook gaan zien dat studenten die net beginnen aan de PABO, dat die gewoon, wil jou vast geld verdienen? Kom maar gewoon voor de klas. Dus je moet daar wel over nadenken. En ik heb niet exact niet een soort oplossing. Nee. Een 3-3-2 klinkt heel logisch, maar dat ik ook denk van ja, na die 2 kunnen we daarna ook niet nog een doorlopend traject hebben. Ja. En hoe richt je dan die 3 jaar in? Hè? Dus hoe voorkom je onnodige uitval? Hoe leid je ze goed toe naar het werk wat ze uiteindelijk moeten gaan doen? Daar moet heel veel werk moet daarop gebeuren.
Ja.
En dat zijn wel van die dingen die je wel als een gezamenlijke exercitie moet gaan doen.
Ja, volgens mij is er wel wat beweging in, hè, om dat inderdaad gezamenlijk ook te gaan doen. Ja. Vlak voor de kerstvakantie een bijlage bij een beleidsbrief vanuit de Tweede Kamer, waarin in ieder geval de onderwijspolder zich verzameld heeft in onder andere een nationaal curriculumberaad. Om te kijken of ze daar wat meer lijn in kunnen krijgen. Ik had ook nog een vraag van Marita Eskes uit de vorige podcast ten aanzien van jouw dagelijkse praktijk als lector vernieuwingsonderwijs bij Saxion. Kijk, je wil natuurlijk heel graag zowel kwantitatief als kwalitatief dat, dat lerarentekort tegengaan en dat onderwijs verbeteren. Mm-hmm. Ten aanzien van die onderwijsvernieuwingen, we hebben er een heleboel in de vorige eeuw gehad. Het Dalton-onderwijs, Jenaplan-onderwijs, Montessori-onderwijs, die ook redelijk succesvol zijn gebleken, omdat ze nog steeds ook op veel plekken op die manier werken, met veel plezier en met veel resultaat.
Yeah.
Afgelopen jaar is er veel kritiek geweest op vernieuwingsdrang. Onder andere ook vanuit de inspectie van het onderwijs in hun verschillende staat van het onderwijs verslagen. De iPad-scholen hebben we ook gehad. Zie jij ook wat recentere onderwijsvernieuwingen waarvan jij denkt van, nou, dat zijn ook echt onderwijsverbeteringen waar we in misschien ook in het licht van het wat waar we eerder over spraken net nog wel wat aan kunnen hebben?
Ja. Yeah. Ja, bij die onderwijsvernieuwingen, je kan een iPad-school, dat zijn van die grootschalige vernieuwingen. Hè? Dat zijn van die idealen van we gooien het roer om en we doen het heel anders. En wat we deden, dat was niet goed. Dus we moeten dit. En dat zit heel erg sterk in de onderwijstraditie van het oude versus het nieuwe. Dus we hebben ook op een bepaald moment gewoon, dat noemden ze ook het nieuwe leren. En er moest alles overboord worden gegooid. Die vernieuwingen pakken meestal, van wat je vanuit de historie ziet, pakken die niet goed uit. Omdat ze vaak een radicale insteek hebben. Het moet helemaal anders.
Weg met het klassieke onderwijs.
Weg met het klassieke onderwijs. Weg met alle toetsen. Dus het is een radicale keuze. Terwijl het zit vaak in de balans. Ja. En een van de redenen dat die... ik heb daarnaar gekeken bij Dalton Onderwijs, meerdere mensen. Maar waarom dat zo succesvol is geworden, is juist ook omdat het... Het was eigenlijk een verbetering van het klassikale onderwijs. Het voegde elementen toe. Die zaken werden geïntegreerd, waardoor het een soort upgrade werd. En Montessori-onderwijs werd bijvoorbeeld in eerste instantie ook gemengd met Froebel-onderwijs, de materialen. Ja. Dus het was ook vrij pragmatisch vaak kijken naar van wat levert nu echt een verbetering op. Mm-hmm. En langzaam maar zeker zijn dat zelfs eigenstandige scholen geworden. En die clusteren ook bij elkaar omdat ze een gemeenschappelijke visie hebben. Maar de meeste onderwijsverbeteringen, vernieuwingen die verbeteringen zijn, dat zijn eigenlijk dingen die aansluiten bij de praktijk, maar dan net weer iets toevoegen.
Okay.
Dus zo'n formatief handelen, wat we dan nu al een tijdje hebben, wat feitelijk natuurlijk niet zo heel veel nieuw zou hoeven zijn, tenminste als we terugkijken in die historie, maar de aandacht voor feedback vanuit onderzoek, hoe geef je nu die feedback, hoe doe je dat op een goede manier, hoe analyseer je nu leerlingwerk met het oog op het verbeteren van het leren van die leerlingen. Dat soort aanpassingen in je onderwijs, die helpen daadwerkelijk. En bijvoorbeeld ook zaken als samenwerkend leren, dat willen we al heel lang, maar dat is ontzettend complex om te doen, het is nog steeds heel complex om te doen. Maar als er dan werkvormen worden gemaakt, coöperatieve werkvormen, die helpen om het zo te structureren dat het voldoet aan een aantal basiseisen van samenwerkend leren en die tegelijkertijd heel handzaam en praktisch zijn. Nou, die vernieuwingen leiden vaak tot verbeteringen.
Okay. Over verbeteringen en over 1000% succesvol, succes voor ieder kind, want zo heet je sessie op 11 maart. Daarover na Jan Tishouser's tip wat meer. Dus we zijn na Jan Tishouser's tip weer terug en kijken we even door naar 11 maart.
Hallo en welkom bij Tishouser's tip. Simon heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat succesvolle vernieuwingen eigenlijk altijd plaatsvinden in de vorm van kleine verbeterstappen die iets toevoegen aan wat we al doen. Als je het programma van ResearchEd 2023 goed bekijkt, dan ontdek je dat er veel ruimte is voor innovatie. Zoveel dat het lastig is om een keuze te maken. Laat ik beginnen met leerdomeinen. Onze vaste bezoekers weten inmiddels dat er op het Corlaar College leerdomeinen zijn. De gouden regel in het onderwijs is dat hoe je het doet veel belangrijker is dan wat je doet. En Rieneke Brouwer, Gebco Haan en Sikko Oegema vertellen jullie graag hoe domeinleren wel werkt. Een andere vernieuwing is het bewegend leren, een concept waar sommige basisscholen nu een heel onderwijs omheen organiseren. In de sessie van Esther Hartman en Renate de Groot kun je horen wat de effecten zijn op de cognitie en het mentaal welbevinden van de leerlingen, met aandacht voor wat wel en wat niet werkt. Tijdens de pandemie hebben veel scholen noodgedwongen blended onderwijs gegeven, waar fysiek en afstandsonderwijs elkaar aanvullen. Wil je doorgaan met gemengde vormen van onderwijs? Milou de Smet, Mitters Groeven en Claudio van Hees hebben je aan 6 ontwerpprincipes geholpen voor blended onderwijs. Ik hoop jullie allemaal te begroeten op 11 maart aanstaande in Nijkerk. Tot dan.
Zijn we 11 maart, 1000% succesvol, succes voor ieder kind. Je voegde ook 3 of 4 uitroeptekens toe in je sessieformulier dat je toestuurde. Ja, zo'n sessie moeten we op ons podium hebben, want wie wil dat nou niet? 1000% succesvol, succes voor ieder kind. Wat kunnen mensen verwachten op 11 maart als ze bij jou in deze sessie komen?
Ik kreeg overigens van jullie organisatie kreeg ik nog terug van, moet het niet 1 uitroepteken zijn? Nee, alle 3. Gewoon 3 uitroeptekens. Dus de titel is al enorm schreeuwerig. Dus het is enorm overtrokken, enorm overdreven. En eigenlijk is die titel is een overdrijving van de boodschap die we meekrijgen in de maatschappij. Namelijk dat je min of meer je eigen lot bepaalt, dat je het zelf in de hand hebt, dat het een kwestie is van jouw eigen vaardigheden, van je eigen keuzes, of je succesvol wil zijn. Ja. Nou, en dat zit in de hele maatschappij en dat vertaalt zich ook richting het onderwijs. Dus wat ik eigenlijk wil doen in die sessie, ik wil laten zien hoe dat gebeurt, wat er dan gebeurt in het onderwijs, welke kant dat opgaat, de vraag oproepen of dat wenselijk is. Dus niet zozeer de vraag van, is het effectief om dat te doen, maar is het wenselijk om dat te doen? En met nog een soort uitkijk op van, waar zou dan een ander accent kunnen komen te liggen als we het een beetje een andere kant op willen bewegen?
Ja, het deed mij een beetje ook denken aan de... het had zo een titel van een boek kunnen zijn van de zelfhulpboeken die de afgelopen jaren constant in de top 10 van de meest verkochte boeken staan. Hè. We zijn met z'n allen enorm op zoek naar die maakbaarheid. En die, je noemt het zelf de ultieme vorm van zelfredzaamheid.
Ja.
Heb je een idee van wanneer die focus, en dan misschien niet alleen in het onderwijs, maar ook maatschappelijk, een klein beetje zijn intrede deed? En dat dus ook doorcijpelde richting ons onderwijs.
Ja, maatschappelijk gezien wordt het vaak in verband gebracht met de introductie van neoliberalisme en de nadruk op marktwerking en op de individualisering en op het individu. Jij moet jezelf zien te redden. Mm-hmm. Dus je krijgt alle kansen, alle mogelijkheden, maar die kansen moet je ook pakken. Dus je moet er ook iets van maken. Dus je moet van jezelf een succesvol succes maken. Daarvoor ben je vervolgens ook verantwoordelijk.
Ja.
Dus je krijgt de ruimte, maar slaag je niet, dan heb je dat ook aan jezelf.
Ja, eigen schuld, dikke bult.
Eigen schuld, dikke bult. Ja. Dus dat is ook het idee, zit daar ook achter. Wordt het ook vaak mee in verband gebracht met het idee van de meritocratie. Is dat je eigenlijk, je hebt het daar waar je komt in de maatschappij, dat is je eigen verdienste.
Ja.
Dus dat is afhankelijk van jouw inzet en jouw talent. En daar word je dan dus ook verantwoordelijk voor gemaakt, word je verantwoordelijk voor gehouden. En als je dat dan vertaalt naar onderwijs toe, de afgelopen jaren zijn we kinderen steeds meer verantwoordelijk gaan maken voor het leerproces.
Eigenaarschap. Hè?
Eigenaarschap. Ja. Individualiseren, personaliseren. Het is jouw eigen leertraject en jij bent eigenaar van dat leertraject. Dus jij moet je doelen stellen, jij moet dat zelf monitoren, je moet op jezelf reflecteren. Je moet continu verbeterpunten opstellen voor jezelf. En dat is jouw verantwoordelijkheid. Is dat. En als dat nou niet lukt, als dat nou lastig is, hè, dus je bent bezig met leren, maar je vindt het allemaal moeilijk en het is allemaal lastig, weet je wat jij dan moet doen? Dan moet je een andere mindset moet je eventjes opzetten. Dus hier hebben we fictie en growy. Dus wat we ook zijn gaan doen, is we zijn dat onderwijsproces, het leren, zijn we zelf gaan psychologiseren.
Mm-hmm.
Dus we bieden die kinderen we geven ze het idee dat als je maar je mindset verandert, dan kan jij van jezelf een succes maken. Als jij maar uit die leerkuil klimt, en daar zit ook de veronderstelling in van, dat is een keuze.
Ja.
Je kan ervoor kiezen om die mindset zo te doen. Jij kan ervoor kiezen om in die leerkuil te blijven zitten. En dat overmatig het proces neerleggen bij het kind verantwoordelijk maken voor het leerproces, het kind eigenaar maken, het kind zelfsturing laten doen, mindsets, allerlei copingstrategieën met moeilijkheden. En vervolgens ook vragen aan het kind, ja, maar hoe ga je dit nou de volgende keer weer beter doen?
Ja.
Hoe ga jij beter presteren? De vraag is of we dan onze... Um, of de of we onze pedagogische verantwoordelijkheid die we hebben in dat opvoedproces, of we die verantwoordelijkheid daar niet te veel bij het kind neerleggen. Ja. Of we niet iets meer zelf de regie moeten houden, of we niet iets minder moeten psychologiseren met de kinderen. En een van de dingen die ik best wel die ik interessant vond en ook ergens zorgwekkend vond, was het onderzoek van de kinderombudsman, vrouw. En daar werd gevraagd aan de kinderen, wat kan er beter in jouw leven? Allerlei antwoordcategorieën. School komt beter, thuis komt beter, broertjes en zusjes zouden beter kunnen. Er kon van alles komt beter. Maar schrikbarend genoeg gaf een groot aantal kinderen, een groot percentage kinderen, gaf aan, ik kan beter. Mijn gedachten en mijn gedrag kan beter. Dus er zit ook, wanneer je die verantwoordelijkheid, en dat zit ook in de neoliberale maatschappij, is dat je ook zelf verantwoordelijk gaat voelen en dat ook internaliseert. Dat je er zelf voor moet zorgen dat je succesvol bent. Mm. Dus dat je dus ook denkt van ja, ik moet het ook beter. Ik moet het ook beter doen. En daar zit iets dat ik denk, ja, daar gaat het te veel in door. Dus daar wil ik voor waarschuwen en daar wil ik een aantal voorbeelden van geven. En ook inderdaad koppelen aan al die zelfhulpboeken en al die coaches die er in de wereld zijn, die jou allemaal kunnen ondersteunen om een succesvol succes te worden.
Ja, ja, er zit een fundamentele maatschappijkritiek verstopt. Hè? Het zit ook niet zozeer verstopt.
Nee, maar zit best wel
die druipt er vanaf. Ja, die druipt er vanaf. Ja. En ik denk ook dat het het verklaart ook een aantal dingen die we in school heel lang doen. Dat we op heel veel individuele gevallen van waar we wellicht een probleem zien, daar ook individuele hulp voor inroepen voor kinderen. Met inderdaad coaches of met allerlei soorten mensen die op allerlei soorten onderdelen dat kind kunnen gaan helpen.
Ja.
Het deed me ook een beetje denken aan, Bert Wiene staat ook op ons programma op 11 maart.
Ja.
Daar heb ik het ook wel eens met hem over gehad, over inclusiever onderwijs. Dat we ons binnen die scholen zo ontzettend focussen op dat individu. En misschien dat het ook wel op latere leeftijd, die druk op die kinderen, waar veel tieners mee zitten.
Ja.
Heel veel jonge mensen tegenwoordig met burn-outs eruit vliegen.
Dat neemt alleen maar toe.
Al voordat ze in hun werkzame leven terecht zijn gekomen.
En nu zie je precies wat er dan gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld bij studenten zien we ook de stress en de anxieties. Er zijn allemaal termen voor. Mijn dochter is puber en die kent al die termen, kent ze al wel. Ik dacht, daar was ik helemaal niet mee bezig op die leeftijd. Ja. Maar dat is blijkbaar iets wat maar wat we dan doen, is dan introduceren we in ons onderwijs om het welbevinden te bevorderen. Dan gaan we bijvoorbeeld positieve psychologie-achtige dingetjes gaan we er dan in doen. En die positieve psychologie, die doet weer precies hetzelfde van, oké, er is allemaal druk, dat drukt allemaal op jou. Goed, ga nou eens een keer, hoe kan jij...
Ja, laten we ons richten op jou.
Ja, focus. Dus een van de voorbeelden die ik ook zal noemen in de sessie is mindfulness.
Ja.
Dat je ook ziet in scholen dat er een enorme groei aan mindfulness is.
Ja.
En dat helpt die kinderen enorm om te ontspannen, om minder stress te ervaren, om die stress te reduceren. Maar dat is allemaal, zijn wel allemaal copingsmechanismen om de druk die er van buiten is, dus die dus toeneemt, om die maar weg te kunnen blazen, ademen.
Symptoombestrijding.
Dus
maar want wat kun je er nou tegenover zetten, Simon? Het is een bepaalde kritiek ten aanzien van waar we in de maatschappij, maar ook in onze scholen dus heel erg mee bezig zijn. Wat zou jij daar graag tegenover willen zetten?
Ja, de moeilijkheid is daarbij dus, is je positieve psychologie en mindsetjes en allerlei andere dingen, die introduceer je makkelijk en die eigenaarschap introduceer je makkelijk. Maar hoe haal je die logica die vanuit de maatschappij de school inkomt? Je kan niet van, of het is moeilijker om vanuit de school de logica in de maatschappij te gaan veranderen.
Ja.
Maar je zou wel kunnen nadenken over van, oké, wat zijn kenmerken van die logica en wat staat daar tegenover?
Ja.
Dus op het moment dat het is, personaliseren, individualiseren, je eigen leertraject voor je eigen succes gaan zo hoog mogelijk scoren, zou je daar tegenover kunnen stellen gemeenschappelijkheid, ja, solidariteit, ja, zou je daar tegenover.
En je zegt dus eigenlijk ook dat kun je niet als school eigenlijk niet alleen doen. Dat zit hem ook ingesloten in wat we buiten die school in samenleving belangrijk vinden.
Het zit in dat is juist het punt. De samenleving komt de school binnen.
Ja.
Maar het is interessant om te zien hoe op welke wijze komt die de school binnen. En heel vaak is het heb je als leerkracht, als directeur gewoon niet eigenaarschap is er gewoon in één keer. En waar dat dan vandaan komt. En ergens klinkt het ook heel mooi, toch? We gaan eigenaarschap gaan we doen. Dus het is ook logisch dat je daarin meegaat. Totdat je dan weer even het bredere plaatje erbij ziet. En denkt, ja, maar is dit nou echt wat we, is dit echt wat we willen?
Ja.
Sluit dit ook aan bij onze maatschappijvisie die wij uiteindelijk hebben? Willen we kinderen, als je het dan hebt over het waartoe van onderwijs, is dit de richting waarin we de kinderen willen opvoeden?
Mm-hmm.
En zo niet, wat willen we ze dan bieden als tegenwicht?
Wat kun je daar tegenover stellen? Ja. Iemand die daar ook ontzettend mee bezig is ten aanzien van het binnenschools en buitenschools is Ilias El Hadjoui, met de bedenker ook van de transformatieve school. Ilias is volgende week onze gast. Is er een doorgeefvraag die jij zou kunnen stellen aan Ilias?
Want ik ken zijn werk wel een beetje. En hij spreekt over de mismatch tussen eigenlijk thuis, straat en dan de school.
Ja.
En mijn vraag eigenlijk is, wanneer is er nou echt sprake van een mismatch?
Ja.
Want als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen opvoeding. De thuis en school, dat waren echt twee aparte werelden waren dat van elkaar. En ergens in de pedagogiek zit ook wel dat de school, dat is een tussentijd en dat is een aparte tijd. En op school ben je juist niet thuis. Het is juist zo dat je op school niet het broertje of zusje van bent. Of dit. Op school ben je leerling.
Ja, en dat is ook oké.
Ja, juist die tussenruimte, de tijd krijgen om te leren, om ingeleid te worden in cultuur, is juist heel erg belangrijk. Dus ergens zou je zeggen, vanuit sommige pedagogen zou je ook zeggen van, het is helemaal niet erg dat daar een mismatch tussen is. Dus wanneer is een mismatch een probleem? Wanneer wordt het echt een probleem waar we dan iets aan moeten doen? En de tweede vraag die hij dan mag beantwoorden, die het verlengde daarvan. Oké, wat heb je dan als leerkracht nodig? En moeten we dit dan ook nog allemaal proppen in onze leraaropleiding?
Drie vragen. Je ziet de bui al hangen op.
Ik zie de bui, of niet zozeer dat ik de bui dan zie hangen, maar wel dat ik denk van oké, dit zou nog weer extra erbij kunnen. Dus hoe zouden we dat kunnen doen?
Ja. Dankjewel in ieder geval, Simon, voor jouw bijdrage van vandaag. En je hebt me extra nieuwsgierig gemaakt ten aanzien van de sessie van 11 maart, waarin jij ResearchChat debuut zal gaan maken. Ik had in ieder geval al gehoord van een vorige gast, Paul Kiersner, die heeft me een berichtje gestuurd van, goh, zet me niet in dezelfde sessieronde als Simon, want ik wil zeker bij hem gaan zitten kijken. Dus dan heb je in ieder geval één iemand in de zaal.
Zo. En ook niet zomaar iemand.
Nee, precies. Voor meer informatie over ons programma en fysieke en online kaarten die er nog te vinden zijn, kun je kijken op onze website op www.researchat.eu. Volgende week zijn we terug met een podcast met Ilias El Hadjoui. En jij hartstikke bedankt, Simon.
Jij ook.
Dankjewel.